Hi, hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering in de Bevlogen Leven podcast van Rebuild. Elke week een teaching van 20 minuten, vol tips en tricks om te leven in de wind van de Heilige Geest.
Yes, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag hebben we een hele speciale aflevering. We gaan het namelijk in deze aflevering hebben over vervolging. En ik zei we, want we zijn hier met z'n tweeën. Tegenover mij zit Timon Kids. En Timon, je bent ambassadeur bij Open Doors. Wat houdt dat eigenlijk in?
Nou, ik ben betrokken geraakt omdat ik heb gemerkt dat de vervolgde kerk eigenlijk ons isoleert over de kerk van het Nieuwe Testament. En de verhalen uit de vervolgde kerk, die zijn zo schrijnend. En tegelijkertijd doet God daar zoveel wonderen. Dat ik dacht, ik wil me daaraan verbinden. En ben in contact gekomen met Open Doors. En ik doe wel spreekbeurten voor Open Doors. En leerde zelf gewoon ook ontzettend veel van door de input die je krijgt uit de vervolgde kerk. En ik denk dat ik wel kan zeggen dat het mijn blik op het Nieuwe Testament, maar in het bijzonder op vervolging wel heeft veranderd. En daarom vind ik het ook echt wel heel bijzonder om erbij betrokken te zijn.
Maar je zegt vervolgde kerk en Nieuwe Testament. Nou, het Nieuwe Testament is natuurlijk alweer heel lang geleden geschreven.
Mm-hmm.
Is dat vandaag de dag nog steeds zo reëel dan, vervolging?
Nou, absoluut. In Nederland maken we niet mee dat we voor ons geloof opgepakt worden, voor de rechtbank worden gesleept, in de gevangenis worden gezet. En gelukkig al helemaal niet dat we worden vermoord. Maar een groot deel van de christenen leeft nog steeds onder vervolging. En er zijn natuurlijk verschillende gradaties. Maar alleen al in 2023 zijn er bijvoorbeeld meer dan 5000 christenen vermoord vanwege hun geloof. En dat kennen we van handelingen van Stefanus die gestenigd wordt. Maar er zijn vandaag nog steeds Stefanussen die om hun geloof onthoofd worden, neergestoken worden, de doodstraf krijgen door ophanging. En dat is een verhaal wat eigenlijk belangrijk is om ook te vertellen aan de Westerse kerk. Van hey, dat verhaal van handelingen, zowel met die wonderen als ook met de vervolging, gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door.
Ja, absoluut. Vorige keer, voor degene die nu voor het eerst inhaakt, we zitten eigenlijk in een driedelige serie. Ik ben begonnen met spreken over verleiding. Vorige week heb ik het gehad over volharding. En deze week dus over vervolging en 3V's. Maar al die dingen zijn wel met elkaar verweven. Ik geloof dat Satan die probeert christenen eerst te verleiden. En als dat niet lukt en dat wapen valt in het water, dan gaat hij eigenlijk over op zijn laatste wapen. Nog niet eens per se zijn beste wapen misschien. Maar dat is vervolging. En volgens mij is dat zo reëel als wat. Jij zegt net zelf, 5000 christenen per jaar worden vermoord?
Ja, ik heb de cijfers even niet hier, maar volgens mij is het zelfs nog meer. Volgens mij was het iets van 5600 in 2023. En dat zijn dan alleen de cijfers die bekend zijn. Hè? Er zijn natuurlijk ook heel veel vervolgingen die niet in de boeken terechtkomen, maar wel bij God bekend zijn. En het is gewoon nog steeds realiteit vandaag de dag.
Ja, dat is heftig. De 360 miljoen christenen toch wereldwijd?
Ja, dat zijn de schattingen.
Ja.
Ja.
Dus maar, hoe zou je vervolging omschrijven?
Nou, vervolging is eigenlijk dat je tegengewerkt wordt omwille van je geloof in Jezus Christus. En dat kan op heel veel verschillende manieren. Vervolging kan beginnen met uitsluiting. Dat je ergens gewoon niet meer bij mag horen. En een van de heftigste vormen van vervolging is dat je uitgesloten wordt uit je eigen familie omdat je gelooft. Maar vervolging kan ook vanuit de overheid plaatsvinden. Dus dat er allemaal restricties worden opgeworpen om het christenen moeilijk te maken om bijvoorbeeld een nieuwe kerk te bouwen, zoals in Egypte heel veel gebeurt. Of dat er juist heel veel administratieve barrières opgeworpen worden en dat je eigenlijk alleen maar bij de staatskerk mag horen. Even een voorbeeld wat gisteren in het nieuws was of ergens deze week, dat in Rusland, wat bekend staat als een christelijk land, hè, Russisch-Oost-Orthodox land, maar wel met een dictatoriaal regime. Hm. Daar is bijvoorbeeld ook gezegd dat ze die huiskerk eens een keertje aan moeten gaan pakken en dat ze met restricties willen gaan komen en wetten die het verboden maken voor christenen om thuis bij elkaar te komen als ze niet geregistreerd zijn. En dat zijn gewoon allemaal voorbeelden van vervolging, ja, die we toch al verdacht veel herkennen vanuit het boek Handelingen.
Ja, absoluut. Ja, zeker. Nou, ik denk dat het ook wel... Hoe zie jij dat in deze tijd als het gaat over de Westerse kerk? Je zei net... ik denk dat het ook belangrijk is om die verhalen te vertellen in de Westerse kerk.
Mm.
Waarom denk je dat dat belangrijk is?
Nou, ik kan even voor mezelf spreken. Maar bij mij zijn echt een aantal puzzelstukjes gevallen toen ik meer ging verdiepen in de vervolgde kerk. Omdat heel veel verhalen, ontstaansverhalen van de gemeente tegen een achtergrond van vervolging hebben plaatsgevonden. En soms lees je daar zomaar overheen. Even een voorbeeld. Het verhaal van de rijke jongeling die bij Jezus komt en Jezus wil volgen en vraagt... Of tenminste, die bij Jezus komt en zegt... wat moet ik doen om het eeuwige leven te verkrijgen?
Mm-hmm.
En dat Jezus de 10 geboden opsomt en dat hij zegt, ik hou me daaraan. En dan zegt Jezus, 1 ding ontbreekt u. Mm. Verkoop je bezittingen, geef het geld aan de armen... en kom dan terug en volg mij.
Ja.
Maar in andere handschriften staat... en neem je kruis op en volg mij.
Ja.
En in vers 32 van Markus 8... staat dat Jezus op weg was naar Jeruzalem. Dus die rijke jongeling, die kreeg een aanbod van Jezus om zijn discipel te worden en met hem mee te gaan naar Jeruzalem, maar dus ook te delen in zijn lijden om die weg te gaan, om het kruis te dragen en met hem mee te gaan naar Golgotha.
Mm.
Maar hij kon het niet. Mm. Hij kon zijn bezitting niet loslaten. Hij kon niet tegen zijn familie ingaan. En zo'n verhaal als dat van de rijke jongeling, dat we allemaal kennen, gaat eigenlijk over iemand die terugdeinst om Jezus te volgen als het moeilijk wordt. En ja, zo zie ik dus dat er steeds meer bijbelteksten opnieuw voor mij tot leven komen, doordat ik me ook bezighoud met de vervolgde kerk.
Ja, ik snap het. Ja. Je krijgt een heel ander licht op. Of een heel ander... Je krijgt een extra licht op het Nieuwe Testament.
Ja, er wordt eigenlijk nog een dimensie aan toegevoegd waar we hier in het Westen eigenlijk niet zo vaak bij stilstaan.
Hmm. En dat is onder andere je kruis opnemen.
Zeker, ja. Ja. En als wij het spreken in het Westen over je kruis opnemen, dan hebben we het heel vaak over, nou ja, dat je jouw wil ondergeschikt moet maken aan Gods wil, wat natuurlijk allemaal ergens waard is. Maar zo lazen ze het in het Nieuwe Testament, in de tijd van het Nieuwe Testament niet.
Hmm.
Je kruis opnemen betekent dat je zichtbaar maakt dat je bij de gekruisigde Christus hoort en achter hem aangaat. En ja, ik probeer het even zo voor te stellen. Jezus die loopt naar Jeruzalem. En we kennen dat lied met een kruis op zijn rug en een doornenkroon en de menigte schreeuwt, kruisig hem, zo gaf God zijn eigen zoon.
Ja.
Maar het kruis is niet alleen een offer wat Jezus voor ons heeft gebracht. Het is ook een voorbeeld waarvan Jezus zegt, volg mij.
Hmm.
En als Jezus zegt, neem je kruis op en volg mij. Als je in Jeruzalem was geweest en je had gezien dat Jezus door die straten van Jeruzalem liep met het kruis op zijn rug, maar je had zelf geen kruis, dan had niemand jou lastiggevallen. Dan was je een toeschouwer geweest.
Ja.
Maar op het moment dat jij je kruis achter Jezus aan had gedragen, dan had de menigte ook naar jou gescholden en geschreeuwd. Ja. En je slecht behandeld.
Ja.
En de boodschap, neem je kruis op en volg mij, is eigenlijk dus deel in het lijden, hè, in de hoon, in de spot, in de vernedering die Jezus heeft ondergaan.
Ja.
En ga diezelfde weg. Dat is best een lastige boodschap voor ons in het Westen.
Ja.
En wij hebben ook niet... Hè, wij hebben niet te maken met dat we, nou ja, direct ontslagen worden, uit de familie worden gezet. Maar ook wij komen op momenten in ons leven dat we wel degelijk kleur moeten bekennen.
Hmm.
En dan kunnen we ook leren van het voorbeeld van een vervolgde kerk, want zij betalen de ultieme prijs.
Ja.
Maar ook wij als volgelingen van Jezus mogen een prijs betalen.
Hmm.
En daarom word ik altijd bemoedigd door verhalen uit de vervolgde kerk. Omdat zij ook laten zien dat Jezus blijkbaar die prijs ook waard is.
Ja, ja, 100%.
Ik mag een voorbeeld vertellen. Ik heb een keer een Indiër ontmoet. En die Indiër die is in een heel rijk gezin opgegroeid. Hij was Brahmaan, hoorde bij de hoogste priesterklasse. En hij was voorbestemd om een geweldige politieke toekomst te hebben in India. En op een wonderlijke wijze is hij christen geworden. Ja, het is een fantastisch verhaal, maar dat kan ik nu niet vertellen. En vervolgens komt hij thuis en vertelt hij zijn fanatieke hindoe-vader dat hij in Jezus is gaan geloven. Waarop zijn vader hem uiteindelijk het huis uitzet, onterft en hij mag nooit meer thuiskomen. Tot op de dag van vandaag heeft hij zijn vader nooit meer gezien. En hij is toen op straat gaan zwerven. En hij vertelde mij dat toen hij op straat zwierf met Jezus, hij gelukkiger was dan toen hij in zijn geweldig grote huis zat zonder Jezus. Dat is een dimensie van geloof. Ja. Jezus ervaren en ontmoeten, die ergens in dat lijden, in die verhalen zichtbaar wordt, waar ik alleen maar onder de indruk van kan zijn.
Wat te gek.
Hij is het dus waard, blijkbaar.
Ja, blijkbaar.
Ja.
Je hebt toch in Romeinen 8 toch gezegd dat wij met Christus verheerlijkt zullen worden. En dan staat er, althans, als u ook met hem zult lijden, zegt Paulus dan. Dat is de weg met Jezus. Is dat als we met hem lijden, zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Dus in het lijden hebben we alsnog deel aan dezelfde heerlijkheid als die Jezus heeft.
Mm-hmm.
Alleen als je die tekst leest, Romeinen 8, ik denk ergens vers 26 of zo. Dan zou je haast kunnen denken dat die heerlijkheid groter wordt naarmate het lijden groter wordt. Eigenlijk is dat ook een beetje wat die Indiër meemaakte.
Ja, dat is ook die paradox. Hè, een ander verhaal waar ik altijd van onder de indruk ben, waarin je datzelfde terug ziet komen, en die ik eigenlijk ook wel confronterend vind, is het verhaal van Richard Wurmbrand. En Richard Wurmbrand was een Joodse dominee uit Roemenië, die zowel in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp heeft gezeten, als na de Tweede Wereldoorlog de communisten is opgepakt en vreselijk gemarteld en gefolterd is in een van de staatsgevangenissen in Roemenië. Hij heeft daar een boek over geschreven, Gemarteld om Christus. Om Christus wil. En dan lees je die verhalen. Nou, gruwelijk. Hoe ze daar mishandeld werden. En hoe sadistisch de bewakers waren. Maar ja, en dan raak ik echt onder de indruk. Dan schrijft hij dus ook dat in die eenzaamheid, in die gevangenis, de Heer Jezus zo dichtbij kwam. En hij de Heer Jezus zo intens heeft ervaren daar. Hè, niet iedereen die in de vervolgde kerk zit en die vervolging meemaakt, kan het zo vertellen zoals hij dat vertelt en ervaart dat ook. Maar er zijn van die momenten in die diepste duisternis waarin in één keer zo sterk Gods licht schijnt.
Ja.
Hij zegt over die periode, het is echt absurd, maar hij zegt over die periode in die staatsgevangenis, het waren mijn witte broodsweken met Jezus.
Bizarre.
Zo intens heeft hij de Heer Jezus ervaren.
Ja, ja.
En vervolgens werd hij vrijgelaten. En toen kwam hij in Amerika. En toen kwam hij bij de Amerikaanse kerk, die ergens ook wel weer lijkt op de Nederlandse kerk. En toen zei hij, ik heb in boeien gezeten in de staatsgevangenis, maar ik heb nog nooit zo veel gebondenheid en gevangenschap gezien als in de Westerse kerk.
Zo, ja.
Dat zijn verhalen die best confronterend zijn.
Ja, 100%. Maar zou je dan zeggen, het een sluit het ander uit? Of wat is er eerder, het kip of het ei? Stel dat de Westerse kerk net zo radicaal zou worden als de kerk uit het Nieuwe Testament, uit Handelingen, en ook de kerk op andere plekken in deze wereld. Neemt de vervolging dan gelijk toe? Of zorgt de vervolging ertoe? Ervoor dat de kerk radicaal wordt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat allereerst, en nadat ik dit verteld heb, zou je eigenlijk denken, nou, dan is vervolging het medicijn dat we als kerk nodig hebben om ons geloof nieuw leven in te blazen. En je hebt in de kerkgeschiedenis ook gezien dat christenen bewust het martelaarschap gingen opzoeken. Hè, bijvoorbeeld de eerste bekende martelaar in Nederland, Bonifatius in Dokkum.
Ja.
Die heeft het bewust opgezocht. Hè, hij was al in de 80 en hij wist dat hij binnenkort ging sterven. En hij ging bewust naar die agressieve Friezen toe. Ja. Omdat hij als martelaar wilde sterven.
Ja.
Nou, ik denk niet dat vervolging iets is wat je bewust moet opzoeken. Of dat je denkt, weet je wat, ik ga zo lopen provoceren dat ze vanzelf een keertje achter me aankomen. Want het gekke is dat Paulus zelf vervolging heeft meegemaakt. En toch in 1 Timotheus ons oproept om te bidden voor de regering, zodat wij vredig ongestoord kunnen leven.
Ja.
Dus vervolging is niet iets wat we moeten opzoeken. Het is ook, hè, we mogen ook bidden dat vervolging ons niet treft.
Mm-hmm.
Maar we moeten wel altijd bereid zijn om kleur te bekennen. En op het moment dat vervolging ons treft, nou ja, dan mogen we bidden dat we de kracht van de Heilige Geest mogen ontvangen om dat te dragen.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd ook beseffen dat als wij delen in dat lijden, ja, dat we ook mogen weten dat we zullen delen in zijn heerlijkheid. En dat dat een troost is op het moment dat het je overkomt.
Mm.
Dus het is niet iets wat we moeten zoeken. En tegelijkertijd zie je wel dat als je naar de Westerse kerk kijkt, dat wij het geloof in Jezus en het evangelie wel zien als, nou ja, dat moet ons leven makkelijker maken. Hè? God is er om onze problemen te fixen. Het evangelie zorgt ervoor dat heel veel problemen weggaan. Terwijl ja, de boodschap van vervolging eigenlijk zegt, joh, geloof in Jezus kan het leven ook een stuk ingewikkelder maken.
Ja.
En dat is nog een reden, denk ik, om je eens te verdiepen in de verhalen uit de vervolgde kerk.
Hmm.
Ja.
Tja. Ja, dus je moet het niet opzoeken. Maar wel klaarstaan als het je overkomt. En volgens mij, ik weet het niet zeker hoor, ik heb het ook niet per se gecheckt, maar volgens mij zijn er iets van 63 of 65 verschillende manieren van vervolging, van uitsluiting tot laster, tot leugen, smaad.
Zo'n heel schuifbalkje, zeg maar. Van verschillende gradaties waarin je vervolging kunt ervaren.
Ja, exact. Ja.
En als je er zo naar gaat kijken, hè, dan wordt de grens tussen de vervolgde kerk en de Westerse kerk weer wat vloeibaarder.
Ja.
In die zin dat je ook in Nederland om je geloof verstoten kan worden door je familie, in de problemen kan komen op je werk.
Ja.
Alleen niet in een schaal zoals bijvoorbeeld in Egypte of Soedan. Ja. En ook niet in een intensiteit die in dat soort landen wat christen in dat soort landen ervaren.
Ja. Nou ja, ik maak het zelf natuurlijk ook wel eens mee dat mensen, zeker als ze uit hele zware traditionele hoek komen, tot geloof komen. Dat is natuurlijk eigenlijk, in sommige kringen is dat al onmogelijk, dat je bijna onmogelijk dat je tot geloof kan komen en dat je kan bekeren. Dat die al bijvoorbeeld gewoon uitgesloten worden uit hun gezin, uit hun familie. Of dat pa en ma zeggen, joh, we willen niks meer met je te maken hebben. Dus toen ze nog aan de druk zaten, toen waren ze welkom. Maar nu ze in Jezus geloven, is dat eigenlijk soort bijna nog erger.
Ja, en als dat dan tot uitsluiting leidt, dan zou je kunnen zeggen dat het ook een vorm van vervolging is.
Ja. Ja.
Maar niet eentje die in de boeken komt van de vervolgde kerk, zoals we dat heel vaak buiten Nederland zien.
Ja.
En daarnaast, op AZC's zijn er ook gewoon heel veel christenen die om hun geloof gevlucht zijn, maar vervolgens hier ook gediscrimineerd worden of slecht behandeld worden vanwege datzelfde geloof.
Ja.
Dus het komt overal voor.
Ja.
Alleen we staan er eigenlijk best weinig bij stil.
Ja. Hey, je zei net iets over die dominee die in die concentratiekamp had gezeten en dat hij aankwam in Amerika en dat hij zei, ik heb in boeien gezeten, maar ik heb nog nooit zoveel gebondenheid gezien als hier.
Mm-hmm.
Wat is het verschil tussen de vervolgde christen en de niet vervolgde christen?
Nou, ik denk dat als je ergens een prijs voor betaalt, dan besef je hoeveel iets waard is. En dan ga je er ook zorgvuldig mee om. Hè? Dus als ik, doe ik niet hoor, maar als ik schoenen van €200 zou kopen, dan zou ik er niet zo heel snel in de modder mee lopen en zou ik er heel zorgvuldig mee omgaan.
Koop jij je schoenen van €200?
Ik zei, dat doe ik dus niet.
Sneakers en preachers.
Maar als je, en wij weten, de Heer Jezus heeft een hele hoge prijs voor ons betaald. En dat laat zien hoeveel wij voor hem waard zijn. Maar als jij in vervolging ergens ook een prijs betaalt, zoals een Richard Woenenbrand heeft gedaan, voor je geloof in Jezus, ja, dan besef je nog meer hoeveel dat je alles waard is. En ik denk dat wat het probleem is, of tenminste het verschil is tussen christenen die echt onder druk staan in een vervolgde kerk en westerse christenen, is dat wij wat Jezus voor ons heeft gedaan, maar ook wat het evangelie van ons vraagt, eigenlijk veel te veel gewoon voor lief nemen en er veel te gemakkelijk mee omgaan. Omdat we niet in een situatie komen waarin we echt kleur moeten kennen en de prijs moeten betalen. Gaan we er ook niet heel erg toegewijd en radicaal mee om. Mm. He, dus wat je vertelt over die verleiding en dat we die kikker in die pan langzaam maar zeker merken dat ons geloof zwakker wordt en we steeds meer op de wereld gaan lijken. Ja ik denk dat de vervolgde kerk in die zin ook een wake-up call kan zijn van hey, er zijn christenen die gewoon de hoofdprijs betalen. Want Jezus is dat blijkbaar waard. Ja. Wij hebben hier de vrijheid om volledig voor hem te leven en keuzes te maken die hem eren. Waarom doen we dat dan vervolgens niet? Waarom besteden we al onze tijd en geld en aandacht aan randzaken die helemaal niet over het Koninkrijk van God gaan? Nou, ik denk dat dat een best wel confronterende spiegel is voor de vervolgde kerk. En dat Richard Woenenbrand daar ook wel de vinger op de zere plek had gelegd.
Ja, absoluut. Ja, wel heftig, maar wel waar, denk ik. Hey, en wat mij wel intrigeert aan dat nieuwsbericht uit Rusland, dat de huiskerken verboden worden. Of dat ze daar in ieder geval mee aan de slag willen. Ze zeggen niet grote kerken, maar ze zeggen bewust huiskerken, huisgemeenschappen. Bijvoorbeeld in Handelingen 8 zie je, vlak nadat Stefanus dus gedood is, dan staat er en er ontstond een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En zij werden alle verspreid. Dus voorheen kwamen ze samen in de zuilenhal van Salomo en bij elkaar thuis. En daarna raakten ze verspreid, verdeeld over, letterlijk de landstreken. Is een huiskerk niet precies de oplossing of de toevlucht in vervolging?
Ja, dat is natuurlijk afhankelijk van waar je zit op het schuifbalkje. Van die verschillende vormen van vervolging. Maar huiskerken zijn wel makkelijk te organiseren en moeilijk voor autoriteiten om ze in beeld te krijgen. Wat geldt voor Rusland, geldt natuurlijk ook voor Iran, waar het islamitische regime echt helemaal kriegel wordt van al die huiskerken die ontstaan. Ja. En die ze als een grote bedreiging zien. Een uitdaging eigenlijk van hun eigen macht. Wij hebben de luxe dat we kerken kunnen bouwen. Hè? Dus laten we dat ook vooral doen om bij elkaar samen te komen. Maar er zijn ook landen waar ze die luxe niet hebben. En dan is er maar één manier om samen te komen. En dat is dan dat je bij elkaar thuis komt. En er zijn zelfs landen waar zelfs dat niet kan.
Ja.
En dan zie je weer dat christenen op een creatieve wijze weer andere manieren bedenken om elkaar te ontmoeten. Hè? Ik heb een keertje ergens gelezen dat in een Noord-Korea, in zo'n gevangenkamp, christenen elkaar zelfs ontmoeten op het toilet.
Oh ja.
Dat ze naar het toilet gaan en dan heel snel even elkaar bemoedigen en dan weer doorgaan. Dus
ik lag even zo'n hand op, hoor. Ja. Ze hebben zoveel in binnen, ja.
Ja, dus wat dat betreft is het denk ik ook echt afhankelijk van de vervolging die er is. En de ruimte die er is om nog wel bij elkaar te komen. Maar ik denk dat dat ook weer voor ons een mooie les is. Dat blijkbaar het elkaar ontmoeten en elkaar bemoedigen en elkaar moed inspreken en voor elkaar bidden zo belangrijk is voor de vervolgde kerk om staande te blijven. Ja, dat ons ook wel iets laat zien van hoe belangrijk het is dat we niet in ons eentje gelovigen zijn in Jezus Christus, maar dat we een geloofsfamilie hebben met elkaar.
Ja, 100%.
Ja.
Wij hebben allebei ervaring met vrij grote kerken, met veel mensen. Maar kan ik zeggen dat je ook een hart voor discipelschap hebt of niet?
Nou, sterker nog, mijn passie voor de vervolgde kerk komt voort uit mijn passie voor discipelschap.
Ja.
Omdat Jezus Jezus volgen en op hem gaan lijken, hè, onze eerste roeping is. En als je dat proces aangaat, dan kom je vervolgens ook bij de vraag, neem je dan ook je kruis op? En wil je dan ook delen in zijn lijden? Wil je ook kleur bekennen? Dus ik zie vervolging eigenlijk ook als onderdeel van dat grote verhaal van Jezus volgen en discipelschap. Ja. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen van deze tijd is, en daarom zie je ook dat de Heilige Geest het overal op de wereld op de agenda zet, is, we hebben kerken vol met mensen, kerkgangers. Ja. Maar hoe maak je van kerkgangers discipelen die ook daadwerkelijk door de week achter Jezus aangaan?
Ja.
En dat is een onderwerp waar ik gepassioneerd over ben. Ja. En dat heeft me eigenlijk vanzelf een beetje in de, ik zeg het even metaforisch, in de armen gedreven van de verhalen uit de vervolgde kerk.
Ja, om vanwege je passie voor discipelschap.
Ja.
Ja. Is dat ook het antwoord? Stel nou dat de intensiteit van vervolging toeneemt in het Westen. Wat is, je zei natuurlijk al, zorg dat je vol bent van de kracht van de geest, van het woord. En dat je weet naar wie je toe gaat en wie de prijs heeft betaald, zeg maar. Wat kan je daar nog over zeggen in het licht van discipelschap? Is dat een antwoord op vervolging?
Even nog een keertje hoor.
Ik zei, als het gaat over, stel nou dat de vervolging toe zou nemen in het Westen.
Ja.
Wat is dan wat is de rol van discipelschap daarin? In hoeverre heb je discipelschap dan echt nodig? Is dat dan het enige? Ik moet hem even anders stellen. Wat is de meerwaarde van discipelschap in tijden van vervolging?
Nou, ik denk dat het gaat niet zozeer over discipelschap of geen discipelschap, maar het gaat erom dat we het hele pakket van geloven in Jezus omarmen. Dus niet alleen Jezus heeft de prijs betaald voor mij en het kruis is het offer wat hij voor mij heeft gebracht, wat we in het Westen heel vaak benadrukken. En terecht, want het evangelie begint bij hem.
Ja.
Maar het kruis is ook het voorbeeld wat we mogen volgen. En het kan dus zijn dat we in situaties terechtkomen waarin we delen in het lijden met Christus, zoals zoals de apostelen dat hebben gedaan. Zoals de vervolgde kerk dat doet. En dan heb je nog steeds die verschillende gradaties. Dat schuifbalkje. Dus het kan zijn dat ook jij en ik ergens een prijs voor moeten betalen. Maar het begint met een stukje bewustwording. Als het ons overkomt, moeten we niet te vreemd van opstaan kijken. Het is ook wat Gods woord zegt.
Ja.
Dat zulke dingen kunnen gaan gebeuren. En de verhaal uit de vervolgde kerk laat zien dat het ook nog steeds gebeurt. Ja. Dus ik denk dat het belangrijkste is dat we een levensstijl ontwikkelen waarin Jezus echt onze Heer is, waarin we zeggen we willen hem in alles volgen, no matter what. Dus ook als dat betekent dat we in situaties komen die leiden tot vervolging omwille van zijn naam. Niet omdat wij zelf ons misdragen hebben of of geprovoceerd hebben onnodige vervolging op ons afroepen. Want Petrus schrijft daar ook over in zijn eerste brief, over wat voor zin het heeft als je als slaaf slagen krijgt omdat je steelt van je meester. Met andere woorden, waarom zou het eervol zijn als je onrecht verdraagt, of tenminste slagen verdraagt, omdat je zelf iets niet oké hebt gedaan.
Ja.
En dan zegt hij, het is juist een eer als je lijdt omwille van Christus.
Ja, omwille van de naam van Christus.
Ja.
Ja. Ja, dat is wel een goeie. Ik denk ook voor mezelf, ik vind dat toch wel leuk om, dat weet je, soms om een klein beetje op teentjes te trappen. Maar Jezus, wat ik daar ook in heb geleerd, is dat Jezus, die keek naar de Vader en hij zag wat de Vader deed en hij deed wat de Vader deed.
Ja.
Hij deed niet waar hij zin in had.
Nee.
Snap je? En dat is denk ik wel, ook als christenen kan je soms een beetje zo'n rechtspopulistische, kijk ons eens gaan, wij zijn stoer. En wij provoceren de boel, want wij hebben de Bijbel in onze hand. Dat is ook niet hoe het woord van God erover spreekt en hoe we zouden moeten wandelen. Het is echt omwille van de naam van Christus. Dus we belijden zijn naam. En we volgen dat exact wat hij van ons vraagt.
Ja, en wat ook zo confronterend elke keer weer is, als je naar zo'n Paulus kijkt, die is uiteindelijk gevangen gezet voor zijn geloof. Onthoofd voor zijn geloof. En een regering die echt niets van hem moest hebben. Maar juist hij is degene die in Romeinen 13 heeft opgeschreven dat we respectvol met onze overheid moeten omgaan. Dat we onze overheid moeten gehoorzamen. En dus met andere woorden, niet uit onszelf aanleiding geven tot vervolging. Want als we vervolgd worden, laat het dan zijn omwille van ons geloof in de Heer Jezus. Maar niet omdat we, met verfbommen gooien bij demonstraties. Of met graffiti Jezus spuiten op een viaduct.
Kom je die wel eens tegen? Die heb ik ook wel eens gezien ergens.
Ja, op de A16.
Ik heb het ook wel eens gezien.
Dat
is niet per se. Ja.
Laat het zijn omdat we het goede doen. Ja, en niet omdat we zelf zo nodig met onze vuist op tafel slaan en provoceren.
Ja, ja. Ja, nee, amen. Te gek. Bijzonder. Helemaal waar. Hey, we zijn al best al 30 minuutjes. Officieel is deze podcast 20 minuten, maar voor deze aflevering mochten we ietsje langer.
Jij bent altijd breedsprakelig, hè?
Ja hoor, zeker. Ja, we houden overal rekening mee. Maar stel nou, er is iemand die dit luistert en die op wat voor manier dan ook te maken heeft met vervolging op kleine schaal of op grote schaal. Hey, ik noemde net iets over mensen die tot geloof komen, die uit hele traditionele hoek komen. Je noemde iets over geloof, dat andere geloven en religies, dat gebeurt ook in Nederland. Wat zou je tegen diegene willen zeggen?
Nou, ik zou, als jij dat bent, je dan willen bemoedigen dat je niet de enige bent die dat overkomt. In eerste instantie is de Heer Jezus zelf die weg gegaan voor jou. En er zijn heel veel broeders en zusters die dat ook meegemaakt hebben. En in die zin, je bent niet alleen. En het is belangrijk om te weten dat het erbij kan horen. Dat als je Jezus volgt, dat het soms gewoon moeilijk kan zijn. Dat je tegenstand krijgt. Maar het is juist omdat wat Jezus heeft gedaan zo belangrijk is voor deze wereld. En levens fundamenteel kan veranderen. Dus hou vol.
Amen. Nou, dankjewel. Geweldig. Hey, bedankt voor je tijd en je mooie woorden over dit onderwerp. En ik hoop dat je even bemoedigt. Als je ervaring hiermee hebt of als je dit wel eens mee hebt gemaakt, dat je even bemoedigt. En er gaat ergens nu een alarm af. Het is echt heel jammer. Maar goed, dat geeft niet. Dat was mijn alarm. Om te laten weten aan Aline dat ik naar huis ga. Dat komt helemaal goed. Maar ik hoop dat het je bemoedigd heeft. En ook als je hier nog niet mee te maken hebt, dan hoop ik dat je dat appel van Timon begrijpt en oppakt. Dat je in alles Jezus volgt. Je kruis opneemt, achter hem aangaat. En als je deze podcastserie nog niet volgt, abonneer je dan. Zodat je ook meer leert over het volgen van Jezus. Zodat je in elk facet van je leven Jezus kan gaan volgen. Ik wens je nog een prettige dag en tot snel weer. Ik hoop dat je geïnspireerd en aangespoord bent om een bevlogen leven te leiden. Rebuild heeft het verlangen dat Gods Koninkrijk zichtbaar en tastbaar wordt in elk facet van het leven. In jouw leven. En niet alleen in dat van jou, maar ook in dat van je buren, je familie, je vrienden en je collega's. Wil je meebouwen met Rebuild en ben je benieuwd hoe je dit kunt doen? Kijk dan op www.rebuilders.nu/meebouwen. Ik wens je nog een hele fijne dag.